De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
De Big Five week van het faillissement wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De cashflowformule voor gezonde financiën.
BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liemt.
Als ondernemer hoop je nooit failliet te gaan. Toch vallen jaarlijks meer dan 1000 bedrijven om. Wat als je droom van een eigen bedrijf uiteenspat? Daar praat ik over met 5 deskundigen in BNR's Big Five van het faillissement. We onderzoeken waardoor bedrijven in de problemen komen en wat de opties zijn als je onderneming bankroet is. Vandaag is Reinoud Vriesendoor bij me te gast. Hij is hoogleraar insolventierecht aan de Universiteit Leiden en advocaat en partner bij de Brouwerij van Westbroek. Meneer Vriesendoor, goedemorgen.
Goedemorgen.
Neem me nu kwalijk. Het aardige is, u heeft een groot, dik boek naast u liggen. En dat is, ik mag wel zeggen, dat is de insolventiebijbel van Nederland.
Nou, dat is aan anderen om dat ervan te zeggen. Maar er zit veel werk in.
Ja, en u bent zo bescheiden omdat het uw eigen boek is. Nee, dat is heel netjes. Nou, voordat wij uitgebreid gaan praten over dit werk, over het faillissement in de praktijk, hoe gaat dat in zijn werk, wil ik eerst 2 dingen van u weten. Allereerst, staat Nederland een grote faillissementsgolf te wachten nu de coronasteun ten einde is en de economie lijkt te gaan stagneren? Dat vraag ik aan u, omdat experts daar zeer verschillend over denken.
De kans van een faillissement of op een faillissement is uiteindelijk een liquiditeitsvraag. En dat betekent dat je portemonnee leeg is. Het verhaal is, je hebt geen geld meer om je lopende verplichtingen te voldoen. En als dat zich voordoet en gaat voordoen, dan loopt de kans op zo'n grote golf. Te meer daar, en dat kwam gisteren ook al even aan bod, de steun ophoudt of opgehouden is.
Met gisteren bedoelt u het gesprek met Mark van Zanten, de curator?
Ja, met Mark van Zanten. En in dat gesprek kwam ook naar voren, de steun is opgehouden. De Belastingdienst gaat vragen om de uitgestelde betalingen vanaf oktober te gaan betalen. En dat zal voor een aantal bedrijven echt het laatste zetje zijn.
Zeker. Ja, dus we kunnen niet echt in de glazen bol kijken, maar dit is met al deze kennis die u heeft, met een grote mate van waarschijnlijkheid, mag je dit zeggen?
Ik herinner me, in 2012 was de naweeën van de vorige crisis. En toen werd er gezegd, ja, we gaan toch echt veel bedrijven die gaan omvallen. Dat is in die periode even gebeurd en daarna elke keer weer naar voren geduwd. Dus we zijn een kampioen in het vooruitschuiven van problemen. En dat zie je natuurlijk een beetje ook met deze fiscale steunmaatregel. En waarbij je kunt zeggen, als mensen dat moeten gaan betalen naast hun gewone verplichtingen, fiscale verplichtingen, dat kan wel eens te veel worden. En de vraag is, moeten we dat afschrijven of moeten we dat kwijtschelden? Daar zou ik geen voorstander van zijn.
En dan ten tweede, wat maakt faillissementen zo interessant voor u? Want u bent er al heel lang mee bezig, niet van iets die Bijbel ook geschreven.
Nou, wat is het interessante aan faillissement? Eigenlijk veel dingen van het privaatrecht, maar zelfs ook daarbuiten, bestuursrecht, strafrecht, fiscaal recht, komt daarin samen. Het is wel eens de lakmoesproef van het recht. Als alles goed gaat, dan hebben we vele winnaars. Maar zodra de wind tegen is, dan zijn er maar enkele die overblijven. En in dat faillissementsrecht wordt het recht getest. Contracten worden getest, je hebt afspraken gemaakt, blijven die stand houden, dat soort zaken.
Het emotionele aspect, spreekt u dat ook aan?
Nou, dat blijkt, en ja, misschien is dat omdat je iets ouder wordt, dat je dat steeds meer ziet.
Ik weet niet hoe oud u bent.
Nou, laat ik zeggen, ik ben net 64 geworden.
Nou, dat kan nog makkelijker.
Nee, dus daar kom je wat, misschien wat wijzer. Wat ik zie is dat die psychologie een grote rol speelt. Ook in het faillissementrecht. Zowel bij de schuldenaren, de mensen die in de problemen zijn. Die merken dat als alles gefocust is op overleven, dat het rationele denken toch wat achteruit gaat. Maar ook in het beoordelen van gedrag, terugkijken, ook daar zit de psychologie in. Dus langs vele wegen komt die menselijke maat. En dus die emoties zie je daarin.
Dan moet ik kijken, nog maar 2 vragen waar we mee beginnen. Maar echt heel veel stof voor dit uur om over te gaan praten. Laten we beginnen met het aantal Nederlandse bedrijven dat failliet ging afgelopen jaar. 1536. En dat is het laagste aantal in 31 jaar. U zegt al, we zijn kampioen voor uitschuiven. Maar toch, deze cijfers van de CBS worden vaak door mensen gebruikt om daar hele andere interpretaties aan te geven. Het valt allemaal wel mee. Dat is dan het eerste wat soms geroepen wordt. Hoe komt het volgens u dat het aantal het allerlaagste was? Heeft het alleen met die coronasteun te maken?
Nou, het feit dat jij kennelijk geld in je portemonnee hebt en de noodzaak om naar de rechtbank te gaan om je faillissement aan te vragen, of voor schuldeisers om dat te doen, is door die steun natuurlijk toch een stuk minder. Daarnaast zijn schuldeisers zich ook wel bewust, je kunt wat faillissement aanvragen van iemand, maar levert het wat op? De ervaring leert van de afgelopen decennia dat vele faillissementen uiteindelijk niks opleveren. En dat is eigenlijk heel gek. Je hebt een procedure die erop gericht is om het eerlijk te verdelen. En uiteindelijk, degene voor wie het bedoeld is, de faillissementschuldeisers, krijgen niks. En dat is echt in het merendeel van de gevallen.
Ja, wat is de allerbelangrijkste reden daarvoor?
De allerbelangrijkste reden is één. Het zijn er twee. Nou, één. Ja. Dat het geld gewoon op is. Twee, dat er in de financiering van ondernemers een stuk wordt, ja, eigenlijk opzij gezet voor financiers met zekerheidsrechten, voor de fiscus, die een hoge voorrang heeft. Maar nog belangrijker is dat in een faillissement worden ook weer kosten gemaakt. Je hebt een curator die kosten maakt. Je hebt het UWV dat de loonverplichtingen overneemt in faillissement en dan weer voorgaat boven andere partijen. Je hebt allerlei andere partijen bij het voortzetten.
Dus als eenvoudige schuldeis heb je dan een nakijken?
Dan sta je achteraan en eigenlijk heel vaak blijf je met lege handen achter. Dus dan hoef je ook niet echt het faillissement aan te vragen.
Hadden we het over het aantal, laag aantal, u zegt kampioen van het vooruitschuiven, dus laag aantal faillissementen, maar gaat er maar van uit dat er wel een golf aankomt. Is het ook gezond dat er een golf aankomt? In die zin dat er dus ook heel veel zombiebedrijven omvallen. Want natuurlijk was het generieke steun. Steun moest snel gegeven worden in coronatijd. Je had geen tijd om specifiek te kijken welk bedrijf wel of niet. En veel bedrijven konden ook in stand blijven, terwijl ze eigenlijk helemaal niet goed bezig waren.
Dat is de maatregel toen geweest. En ik denk dat dat toen ook niet anders kon. Kruipt een beetje het misbruikverhaal in zo van, ja, maken hier mensen hier nou misbruik van? Of is het uitstel van executie geweest? Dus dat zijn wel twee verschillende aspecten. En het feit dat jij die golf, als je de faillissementen bekijkt vanaf 1980, dat de statistieken van het CBS ziet, dan is het een conjuncturele golf die gaat op en neer. In 2013 hadden we iets van ruim 4000. Je ziet dat op en neer gaan.
Alleen dat misbruik wat u noemt, dat vind ik wel een belangrijke. Want ja, hoeveel is daar misbruik van gemaakt, dat weten we niet. Zo spreekt u het ook een beetje uit. Is dat ook daar geen zicht op?
Nee, want die steun werd uitgekeerd en mensen kregen dat op hun bankrekening. En stel dat crediteur schuldeiser beslag zou leggen, dan ging dat geld naar die schuldeiser, werd er dus niet gebruikt voor werknemers. Het is ook gebruikt door mensen die toch gingen investeren. Want laten we wel wezen, de coronatijd heeft verliezers gekend, maar ook winnaars. Er zijn bedrijfstakken die heel goed gedraaid hebben. Dus die hebben het daarvoor gebruikt. Is dat misbruik? Dat is lastig omdat in zijn algemeenheid te zeggen. En dat moet je echt. Kijk, het wordt wat anders als iemand een dikke auto van koopt of een vakantie van heeft gehouden.
Dat kan allemaal niet, hè?
Daar was niet voor.
Nee, we gaan geen feest vieren van het geld. Nee. Dat was niet de bedoeling.
Het
kon wel, maar er zijn heel veel bedrijven die helemaal geen misbruik van gemaakt hebben, die eigenlijk heel bloeiend waren, die het heel goed deden. En opeens gebeurt dit. En er werd er wel meteen ook geroepen uit bepaalde hoeken. Nou, dat is gewoon ondernemersrisico. Wat zit je nou op steun te wachten? Die ondernemers die zijn heel boos geworden. Hebben die gelijk of niet?
De lockdown, de intensiteit van die maatregelen, dan met name voorjaar 2020, dat was onverwacht. Dat viel in mijn beleving echt buiten het normale ondernemersrisico. Het jaar daarna kun je al gaan denken van, nou, misschien moet je aanpassen. Kijk, ondernemers is een prachtig soort mensen. Die zien opportunities. En een deel gebruikt dat ook. Nadeel van een ondernemer is, omdat hij alles als opportunity ziet, dat hij ook wel eens een te roze bril op heeft. En dan vergeet dat hij bij tijd zijn zeilen moet bijzetten.
Nou, hoor toch nog even het woord roze bril hier mooi op de zender. Het rechtssysteem, dat zit anders in elkaar. En daar werken ook andere mensen dan met een andere geestesgesteldheid dan ondernemers. Dat gaat af en toe wat trager en moeizamer. Dat kan ook niet anders. Maar is dat hele rechtssysteem, is dat voorbereid nu op een eventuele golf van faillissementen? Ondernemers moeten snel handelen. Het rechtssysteem kan dat bijna niet. Maar ja, dit kun je met een patroon door de geschiedenis heen misschien wel zien aankomen.
Ja, als we goed voorbereid zijn, en we hebben natuurlijk de actuele discussie, zijn we voorbereid op de volgende coronacrisis. Het raakt hier ook wel iets. Rechtbanken, curatoren hebben de afgelopen 5, 6 jaar ingeleverd op aantal mensen dat zich ermee bezighoudt. Simpelweg, er waren weinig faillissementen. En als dit nu met een piek omhoog gaat, weet ik niet of er genoeg mensen zijn om dat weer op te pakken.
Maar ja, het gaat om het rechtssysteem zelf. Het rechtssysteem zelf heeft hier natuurlijk ook met een nieuwe situatie te maken. Kan daar niet zo snel op inspelen als een ondernemer dat in zijn of haar eigen situatie wel kan doen. Maar die voorbereiding op die golf van faillissementen, waar we het nu al lang over hebben, u denk ik in kleine kring en misschien wel bredere kring ook. Bent u daar heel positief over gestemd of vreest u met grote vrezen?
Nou, we hebben een faillissementwet die dateert van 1893 en 1896 van kracht werd. Die is natuurlijk wel in de loop der tijd iets aangepast en een paar grotere wijzigingen. We hebben in eind jaren 90 de wet schuldsanering natuurlijke personen. Daar gaat Jacqueline morgen over spreken, denk ik.
Jacqueline Zuidweg, nou, u bent goed op de hoogte, ja, zeker.
Dus dat laat ik nu even rusten. Maar, en we hebben sinds kort de WOA. Ik weet niet of dat straks aan bod komt. Of
zeker, ga er maar vanuit van wel.
Dat komt straks. Dat is een methode om schulden te saneren buiten faillissement. Maar op zich, die wet, vele pogingen gedaan om te herzien. Ik ben er onder andere ook een keer bij betrokken geweest. De laatste 6, 7 jaar heeft het ministerie eigenlijk de handschoen weer opgepakt. Het ministerie van Justitie, en zijn er wijzigingen aangebracht. Ik denk dat die wet moet wat her en der worden aangepast. Met grote lijnen kan die dat aan. Of de rechterlijke macht het aan kan, dat is een verdeling van taken en middelen binnen de rechterlijke macht. Dat is een politieke afweging. En of de curatoren het aan kunnen, dat kan een uitdaging worden. Als dat hele grote aantallen worden.
The Big Five. Paul van Liemt.
Als iets een hele grote uitdaging kan worden, dan moeten we toch een beetje vrezen altijd. Mijn gast is Reinoud Vriesendorp, hoogleraar insolventierecht aan de Universiteit Leiden, advocaat en partner bij de Brouw, Blackstone en Westbroek. Een gemiddeld faillissement. U heeft daar heel lang ervaring mee, heeft er heel lang naar gekeken, heeft het ook bestudeerd, nogmaals de Bijbel erover geschreven. Hoe gaat een gemiddeld faillissement in zijn werk?
Een gemiddeld faillissement, ja, die bestaat eigenlijk niet. Gemiddeld faillissement, ja, de rechtbank spreekt het faillissement uit wanneer een schuldenaar eigenlijk niet meer in staat is om lopende verplichtingen te voldoen. En in een, zoals de wet het zegt, een toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Dan komt er een curator, die wordt aangesteld door de rechtbank, en die gaat zich daarmee bemoeien. Die neemt het beheer over, neemt eigenlijk de zaak over. Dat zie je ook wel, dat wel eens spanning oplevert met de ondernemers die denken van ja, maar het is toch mijn zaak. Maar ze worden aan de kant gezet.
Nou ja, begrijpelijke spanning ook natuurlijk. Maar de ondernemer die zich hierin verdiept, weet dat het niet anders kan.
Dat zijn de spelregels. En die curator heeft het primaire doel om de gezamenlijke schuldeisers zo'n hoog mogelijke opbrengst nog te geven.
Maar gisteren naar de uitzending, we spraken met een goede curator. We kwamen een man tegen die wat minder gestemd was over de curator, waar die zelf met een faillissement mee te maken had gehad. Stoom kwam er uit zijn oren. Je had net de uitzending gehoord. En in elk vak heb je dat natuurlijk, goede en slechte mensen. Maar dat is toch heel pijnlijk in zo'n toch al emotionele situatie ook nog met een slechte curator te maken hebben.
Dat is dramatisch. En een promovenda van mij die heeft een onderzoek verricht naar het onderzoek door curatoren naar onregelmatigheden. Dus of er wel of niet misbruik is, bestuurdersaansprakelijkheid. En daar komt uit dat ook binnen curatorenland de meningen daarover nogal verschillen van wat de primaire rol is van een curator. En ook wel hoe men dat aanpakt. En dat men ook wel ziet dat anderen, en dat is natuurlijk net zoals met wie rijdt er goed, anderen rijden slecht, ik rij goed. Ja. Curator ook. Anderen het misschien wel eens niet helemaal goed aanpakken.
Het is een heel genuanceerd verhaal, uiteraard, dat snap ik ook. Maar toch zou u in het kort misschien de rode draad uit kunnen halen. In die zin, waar doen curatoren iets verkeerd wat ze beter kunnen doen?
Ik denk dat ze zich goed moeten inleven in, als het gaat over dat oorzakenonderzoek, goed moeten inleven van wat is er in de aanloop gebeurd. Kijk, een curator wordt van buitenaf geparachuteerd in een bedrijf, weet eigenlijk van niks, moet zich snel eigen maken. Dat is ook, denk ik, het leuke aan het curatorschap. Even voor de goede orde. Ik ben heel vroeger, 30 jaar geleden, 1 keer of 2 keer curator geweest van iets heel kleins en daarna nooit meer. Ik adviseer wel curatoren. Ik adviseer ook wel tegen curatoren.
Dus waarom niet trouwens?
Dat ik geen curator ben.
Ja, heel lang geleden, 2 keer. U zegt het bijna als een soort ontboezeming. Laat ik het maar vertellen. Maar praat er liever niet over.
Nee, het was op zich wel waar. leuke faillissementen. Maar nee, de reden dat ik niet doe is dat ons kantoor het niet doet. En zoals meer kantoren, want de grote kantoren het niet doet, vanuit een financiële overweging. Maar ook wel vanuit.
Het levert niet genoeg op.
Nou, ook wel vanwege conflicterende belangen. En dat speelt, ja. Speelt daar ook. Dus op die reden zitten wij in de herstructureringen zijn wij betrokken. Wij zijn betrokken bij procedures, zowel voor- als tegencuratoren. Dus in die zin is dat een vrij breed gebied.
Maar het is wel goed dat ook de curatoren dus onder de loep liggen. Dat er een proefschrift ook aankomt. Dat zal heel wat stof doen opwaaien, lijkt me ook. Want daar moet binnen die beroepsgroep dus ook flink over gediscussieerd worden.
En dat gebeurt ook. Deze promovende heeft laatst een bijeenkomst van Insolat. De Vereniging van Insolventierechtadvocaten, waar de meeste curatoren lid zijn, heeft daar haar onderzoek gepresenteerd. En dat gaf ook reuring.
En waar ging de reuring vooral over?
Nou, deels van dat een curatoren doen naar eer en geweten wat ze moeten doen. Maar er zit een soort perverse prikkel in het systeem, waarbij curatoren worden betaald uit de boedel. En ik zou me kunnen voorstellen dat die ondernemer met stroom uit de oren daar ook mee geconfronteerd werd. Dat soms ziet men die curator heel veel werk verrichten en niet altijd een opbrengst genereren. En dan is de vraag, is dat zinvol werk? Of is de curator bezig voor zijn eigen belang?
Laten we nu kijken naar de rol van de, niet meer van de curator, maar van de advocaat. Want wat voor partijen staat u bij een faillissement als advocaat?
Wisselende partijen, dat kan de schuldenaar zijn, dus de onderneming. Dat kan zijn schuldeisers die geld te goed hebben van die onderneming. Dat kan zijn aandeelhouders die in die onderneming bij die onderneming betrokken zijn. Dus langs die weg, ja. En ergens vind ik dat ook weer het mooie van dat faillissementsrecht. Het is niet bijvoorbeeld bij huurrecht of arbeidsrecht dat je altijd de werkgever of de verhuurder bijstaat, of de huurder of de werknemer. Maar je staat hier verschillende partijen bij. En dat betekent ook, dan even mijn andere pet als hoogleraar, dat ik daar heel veel dingen zie en leer die ik in mijn onderwijs en mijn onderzoek kan gebruiken.
Kunt u iets noemen?
Nou, bijvoorbeeld De laatste fase voor een faillissement is voor een ondernemer buitengewoon stressvol. Moet om hele korte tijd heel veel beslissingen nemen waarvan je de reikwijdte niet kunt zien. Ik vergelijk het wel eens met de eerste week van corona. Dat je Mark Rutte zag op die persconferentie. We hebben een fractie van informatie en daarop moeten we beslissen. En zo zit dat ook bij ondernemingen in paniek vaak, in stress. Die moeten allerlei beslissingen nemen. En die worden later, worden die jarenlang op een goudschaaltje gewogen. Van, goh, heb je wel de juiste beslissing genomen? We maken allemaal fouten. En zeker in zo'n slotfase voor een faillissement. Dus dat gebeurt. Maar zijn dat fouten die op een bepaald moment tot allerlei aansprakelijkheden moeten leiden? Dat kun je afvragen. En daar komt die psychologie weer even terug. Achteraf weten we precies wat je allemaal anders had moeten doen. Maar doe het maar eens op het moment zelf.
Nou, maar wat is uw wijze les na al die jaren? Want dat is het hele moeilijke. Dan moet je inderdaad juist in die emotionele situatie het hoofd koel houden. Maar wat doe je dan? Meer de tijd nemen, ook al weet je dat het nog meer spanning leidt, of moet je juist zorgen dat je zo snel mogelijk handelt?
Nee, je zult duidelijkheid moeten verschaffen. Je moet dus keuzes maken. Op dat moment waarvan je niet altijd de reikwijdte kunt overzien. En dat is natuurlijk deels is dat ondernemersgeest. Deels is dat ook een soort lef hebben. Deels is en de rol van een advocaat, van een adviseur, is om die cliënt daarin te begeleiden. Om te laten zien van als je dit en dit en dit doet, dan kan dat die gevolgen hebben. Dus op die manier probeer je de ondernemer er doorheen te lopen.
Maar ja, dat is ook psychologie. Als ik om me heen kijk, als ik het hoor van ondernemers die failliet zijn gegaan, is ook bijna altijd dat het verhaal. Liever dan maar het hele slechte verhaal zo snel mogelijk. Dan weet ik waar ik aan toe ben. Alles beter dan dat.
Nou, ik zou zeggen, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Als je blijft pappen en nat houden, dan gaat het vertrouwen weg. Het grootste deel, als we over die psychologie hebben, is vertrouwen. Hebben de stakeholders, de grote financiers, hebben die vertrouwen in je? Zijn die bereid om met jou door te gaan? En dat is de integriteit van het management wat daar moet laten zien. Ook de kracht van management om daarin in te spelen.
Nou weet je natuurlijk ook niet dat er willekeur ontstaat. Want ja, ondernemers horen ook verhalen van elkaar. Die lezen ook natuurlijk overal en die horen van alles en denken, wacht, daar ging het zus, daar ging het zo. Ik heb één voorbeeldje voor u. Misschien ook een bekend voorbeeld uit het verleden. Autofabrikant DAF kon in 93 een doorstart maken. Vliegerenbouwer Fokker in 96 niet. Allebei waren het bedrijven met een maatschappelijk belang. En als je er even vanuit de verte naar kijkt, dan denk je, wat gek, waarom de een wel en de ander niet?
Ja. Het zijn twee mooie voorbeelden. Het is ook een beetje mijn begintijd geweest als professional in het terrein van het faillissementrecht. Als we naar DAF kijken, zat ABN AMRO zat daar heel diep in met een enorme vordering. Die had belang bij dat die ondernemer doorging.
Want als DAF omvalt, dan zou ABN AMRO ook bijna omvallen.
Nou, dat weet ik.
Wijze van spreken, maar in ieder geval heel moeilijk.
Die zou daar wel last van hebben. En die vordering, dan zou je nog wat onafgebouwde trucks hebben. Dat zou allemaal niet heel veel opleveren. Je had toen een minister van Economische Zaken, Andriessen, die uit een ondernemershoek kwam. En die heeft ontbouwend echt gezegd, wat ik heb begrepen door met de vuist op tafel, dit moet door en iedereen gaat hier aan meewerken. En daar is door de toenmalige curatoren Deterink en Meter, die hebben daar een constructie die doorstart toegepast. Dat wil zeggen, een nieuwe DAF is opgericht. De oude DAF is failliet gegaan. De nieuwe DAF heeft de helft van het personeel weer in dienst genomen. En dat heeft na een paar jaar weer geleid tot een bloeiende onderneming, waarbij zelfs weer allerlei personeel wat eerst ontslagen was in dienst kon komen.
Als u het zo vertelt, dat is een belangrijke natuurlijk. Dat betekent wel dat ze context kennen. Maar ook is er dus hier geen sprake van willekeur. Het zijn twee echt op zichzelf staande verhalen.
Nee, en bij Fokker zat er minder een belanghebbende partij. De Nederlandse overheid was wel partij. En DASA, Duitse Daimler-Benz, was daar. En die zaten op de een of andere manier toch anders in. En de Nederlandse overheid, de toenmalige minister Weijers, die had zoiets van, gaan we hier nou heel veel geld in stoppen? Er kwam meer neer iets van een ton per werknemer. En men heeft toen de keuze gemaakt, dat gaan we niet doen. Vliegtuig bouwen, dat is gewoon te groot voor Nederland.
We hadden net ook al even over de rol van personeel. Daar gaan we zo meteen over praten. Morgen is schuldhulpverlener Jacqueline Zuidweg van Zuidweg en Partners de gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met hoogleraar insolventierecht Reinoud Vriesendorp, ook over de nieuwe faillissementswet, waar veel juristen behoorlijk kritisch op zijn. Blijf luisteren.
Hoe blaas je Gorthoge-data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op spreek.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de faillissementen. Eerder deze week sprak ik met curator Mark van Zanten over het faillissement van het Slotervaartziekenhuis. Terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Reinoud Vriesendorp. Hij is hoogleraar insolventierecht aan de Universiteit Leiden en advocaat en partner bij Brouw Blackstone Westbroek. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met u bespreken, namelijk het stigma op faillissementen en de nieuwe faillissementswet, want er is behoorlijk veel over te doen en het is goed dat u dat even kunt gaan toelichten en de manier ook waar u daarin staat. Maar even één ding, want voor we dat vergeten, is een belangrijk iets aan de hand. De zombiewet, de zombiebedrijven raakt wel even aan. U heeft een plan ontwikkeld, zoals veel mensen. Sommige mensen zeggen, je moet alle schulden kwijtschelden. Had ik het ook over deze week. Wat is uw plan als het gaat over de zombiebedrijven?
Nou, hier komt echt naar voren de gelijkheid, recht en gelijkheid, gelijke behandeling. Het is in mijn ogen niet fair als de bedrijven die wel belasting hebben betaald de afgelopen 2 jaar, of die het nu snel willen inhalen, dat die straks met een mindere portemonnee zitten en aan het eind van de rit andere bedrijven alles wordt kwijtgescholden. We hebben die discussie even ooit gehad rond Griekenland in 2012. Wat mijn plan is, stimuleer de bedrijven om zo snel mogelijk die schulden terug te betalen. Ze hebben de mogelijkheid om er 5 jaar over te doen. Maar als ze het sneller doen, krijgen ze bij spreken een korting. Dat is vergelijkbaar wat in 2010-11 gebeurde met de banken. Die overeind werden gehouden door de overheid. En die kregen steeds hogere rentes. Dus dat was eigenlijk de andere kant. Die werden gestraft als ze heel lang die steun aan zich hielden. En ik zou het willen omkeren. Bedrijven die snel aflossen, geef ze een korting. En de bedrijven die er de 5 jaar over doen, prima. Dat zou kunnen, maar stimuleer mensen. En dan betekent het de bedrijven die echt al in de problemen zijn eerder realiseren van, nou, misschien moet ik de handdoek in de ring gooien.
Ja, dat is een hele interessante gedachte. Op één ding na, ik denk dat bedrijven, mensen, ondernemers die in deze situatie zitten, nu denken, ik ga helemaal mee met wat meneer Vriesendorp zegt. Op één ding na, die 5 jaar zouden dan niet meteen ook 10 jaar voor gemaakt kunnen worden als je niet in staat bent om het zo snel te doen.
Nou, als je dat ziet, dan zou ik zeggen, plak aan die tweede 5 jaar... dat er een hogere rentepercentages opkomen. Dus dat het de moeite loont om het eerder te doen.
Prikkel echt omkeren.
Dat geldt meer voor dit soort situaties. Ga niet te lang doormodderen. En als je het eerder kunt doen, los het op. Maar dan moet je niet later gestraft worden, tussen aanhalingstekens, dat anderen vrij het kwijtgescholden worden.
En zo zie je dat in deze uitzending alle vakken samenkomen. Hè, dat u als jurist nu ook met deze economische gedachten komt aanzetten. Dat is een hele mooie. Dan gaan we praten over de nieuwe faillissementsrecht. De verschrikkelijke termen WHOH, je spreekt uit WOA, de wet homologatie onderhands akkoord. Er kwam veel kritiek op. Misschien goed om te beginnen inderdaad in uw woorden wat die wet precies inhoudt.
Even nuanceren, veel kritiek is, dat was het niet. Er kwam kritiek op, zeker. Het is een wet, heel kort gezegd, die het mogelijk maakt dat een schuldenaar met al zijn schuldeisers of een deel van zijn schuldeisers en aandeelhouders om de tafel zit en probeert een oplossing te vinden voor zijn kapitaalstructuur. Die als iemand te veel schulden heeft, dan is het uiteindelijk uitzichtloos en dat wil men niet. Om de tafel zitten lukt met de belangrijkste stakeholders. Als die vertrouwen hebben, kwam net al ter sprake, als die geloof hebben, dan gaat dat lukken. Maar er zijn altijd schuldeisers, altijd partijen die daar toch hun aarzelingen bij hebben. En dat kan om financiële redenen zijn, kan om emotionele redenen zijn, allerlei redenen. Die zeggen, ik doe hier niet aan mee, ik wil dit niet. Ik heb toch recht op, nou, zeg maar 100. En dan zou ik bijvoorbeeld genoegen moeten nemen met 40. Dat wil ik niet. Nou, dat is ieders goed recht, hè, want je hebt die afspraak gemaakt. Als dat een contract is, dan moet er betaald worden. Maar je moet uiteindelijk naar de economische waarde kijken. Faillissementrecht gaat uiteindelijk over de economische waarde. Als het alternatief is, dit bedrijf gaat failliet en je krijgt maar 10 in plaats van die 40... Nou, dan is die 40 misschien toch aantrekkelijker. Nou, als de grote meerderheid, het is een soort democratisch proces, als de grote meerderheid, en dan hebben we het over 2/3... als die vindt van, nou, ja, niet van harte, maar laat het maar zo doen. En er zijn een paar die dat tegenhouden. Was tot 1 januari vorig jaar, kon zo iemand gewoon dwars liggen. En wat er in de praktijk gebeurde, en dat is het leuke van die praktijk met de wetenschap combineren, in de praktijk gebeurde dat die mensen een zogenaamde hold-out positie innamen. Die gingen gewoon, ja, weet je, betaal mij maar helemaal uit, dan ga ik niet meer moeilijk doen. En zo zag je dat de vaak wat kleinere crediteuren die dachten, ja, ik heb hier een machtsmiddel. Nou, daar is de WOA eigenlijk voor bedoeld geweest. En daar blijkt hij ook te werken.
Ja, nou ja, goed, daar is niet iedereen het over eens. Daar gaan we het nu over hebben. Maar eerst even de vraag die hier ook een beetje op aansluit. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was dus hier curator en advocaat Mark van Zanten. Curator en partner bij CMS, die had deze vraag voor u.
We zijn nu 1 jaar en 4 maanden in het bezit van de WOA. En er zijn ongeveer 18 zaken mooi geëindigd via een akkoord. Ik zou graag van Reinoud willen weten of hij tevreden is over het aantal van 18, maar zo niet wat hij dan denkt dat er zal moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat de WOA succesvoller is en meer aantallen krijgt. En moet die verandering komen van de wetgever? Moet die verandering komen van de rechterlijke macht? Of moet die komen van de advocatuur, de adviseurs van de bedrijven in nood?
Nou, 5 mooie vragen in 1.
Nee, een mooie vraag. Alleen voor mij gaat het niet om hoeveel akkoorden en of er meer of minder akkoorden het succes van de WOA bepalen. Ik heb al gemerkt in de afgelopen 1,5 jaar dat de WOA juist dat preventieve effect van schuldeisers die anders dwars zouden zijn gaan liggen, denken van ja, dat heeft nu eigenlijk geen zin. Want ik kan door die WOA kan ik toch gedwongen worden om mee te doen. Dus laat ik mijn verzet, nogmaals, legitiem verzet is terecht. Maar als het vooral gaat om de eigen positie te versterken, dat doen we niet meer. En we hebben dat in de tijd gezien bij de schuldsanering van natuurlijke personen. Daar was al zo'n regeling in 2008 ingevoerd. En in het begin wilden allerlei partijen, nou, met name de overheidspartijen, wij dienen het publieke belang, dus wij hoeven niks in te leveren op onze vorderingen. De rechters hebben op een bepaald moment gezegd, nou, als het alleen maar die principiële reden is, dan gaan we er niet in mee, want uiteindelijk, dan kom ik weer terug op dat economische aspect, het alternatief is dat het failliet gaat en dat je gewoon minder, en ook de andere schuldeisers dupeert. Het is niet alleen die ene schuldeiser.
Is het wel belangrijk om te weten, inderdaad, als je naar die WOA kijkt, er zijn heel veel partijen bij betrokken met heel veel belangen, dus het is zeker zin bijna een wonder. En heel diep over nagedacht om zoiets voor elkaar te krijgen. En er zijn natuurlijk altijd mensen kritisch. En ik zei veel juristen, laat ik zeggen, het zijn inderdaad een paar juristen, maar die hebben wel flink op de trommel geslagen. Dat geeft misschien een vertekend effect. belangrijk. Maar wat ze zeggen, daar zit misschien wel wat in. Namelijk, de kleine schuldeisers worden niet genoeg beschermd. Het is vooral iets waar het MKB weinig aan heeft en de grote bedrijven wel wat aan hebben. En dan wordt het ook natuurlijk, laten we zeggen, in de stevige term wordt het neergezet als ja, dat is typisch Zuid als dingetje. En daarom hebben ze dit in elkaar gesleuteld. Wat zegt u dan tegen die critici?
Nou, dat vind ik altijd heel mooi. Ik heb daar ook iets over geschreven. Van, ja, uiteindelijk gaat de rechter hierover. En die rechter is geen onbenul. Die rechter die krijgt een akkoord voorgelegd. En dat heeft ze dan met zeg maar, bepaalde meerderheden aangenomen. En dan heeft de minister, en daar ben ik achteraf echt heel blij om, die heeft ervoor gekozen om die rechters die over de WOA gaan een soort gespecialiseerde pool van rechters te maken. En dat heeft een enorme kennisvermeerdering binnen die rechtersgroep gedaan. En die mensen zijn echt heel kritisch. Dus als je met een flauwekul akkoord komt waar bepaalde partijen eruit gefietst worden, en dit voorbeeld dan de kleine de zielige crediteur, daar letten die rechters heel goed op. En de schuldeiser heeft verschillende mogelijkheden om zijn bezwaren kenbaar te maken. En als hij dat overtuigend doet, zal die rechter dat echt honoreren.
Toch zou de kleine crediteur denken, wacht even, maar meneer Friesenhoop gebruikt wel het woord zielige, weet je. Er zit misschien toch een beetje iets denigrerends in. Dus zie je wel, het klopt, nee, we hebben gelijk met onze kritiek. Nee, maar u bedoelt het duidelijk tussen aanhalingstekens.
Zielig tussen aanhalingstekens in de zin want uiteindelijk iedere contractuele crediteur, denk aan leveranciers, bepaalt natuurlijk zelf op wat voor voorwaarden die levert. Kan ook vooruitbetaling. En soms zitten ze in een machtspositie dat ze dat niet kunnen. Dus vandaar een beetje mijn woord, dan zijn ze misschien zielig.
Goed, mag ik dan een andere kritiek er neerzetten? Namelijk van een collega hoogleraar, althans iemand die ook hoogleraar is, Rolf de Wijs van de UvA, die is kritisch op de WOA, omdat schuldeisers, ik citeer even, omdat schuldeisers geen voorrang kunnen claimen op aandeelhouders.
De wet biedt de mogelijkheid dat onder sommige omstandigheden een aandeelhouder kan blijven zitten met zijn aandelen in een gesaneerde onderneming en dan worden die aandelen meer waard en de schuldenaar eruit valt. Maar dan hebben we het over een schuldenaar die bij een faillissement niks zouden krijgen. En dan zeg je, ja, maar dan moet die waarde die die aandeelhouder heeft, die moet toch wel eigenlijk worden teruggegeven aan de schuldeisers. Nou, daar kan die rechter ook op toezien. En die zal op een bepaald moment zeggen, ja, in welke gevallen, waar moet je nou aan denken? Dat is als een aandeelhouder cruciaal is voor de onderneming. En dan denk ik met name aan het MKB. Iemand die de contacten heeft, iemand die misschien bepaalde rechten heeft, het netwerk, die wil je in de onderneming houden. Ja, en die zegt dan wil ik er ook nog wel iets voor terug.
Dus het is geen wet van mede en persen. Daar gaat het om. En
nee,
de schuldeisers geen voorrang kunnen claimen op aandeelhouders. Dat hangt ook weer van de zaak af. Per geval hangt het ervan af.
In beginsel heeft de schuldeiser gewoon een voorrang op de aandeelhouder.
Dan is er nog een uitspraak van de Hoge Raad. Zouden pensioenfondsen die zouden nog steeds faillissementen kunnen afdwingen, waardoor de WOA ondernemers niet meer de voordelen biedt die het zou moeten bieden. Hoe zit dat dan precies? Want dat is ook een van de drie kritiekpunten.
Nou, om de WOA uiteindelijk toch politiek over de eindstreep te krijgen, is al heel snel bedacht. We halen het hele werknemersdeel halen we eruit. Daar is onvoldoende draagvlak voor. Nou, dat is een politieke keuze en ik denk dat kan me dat heel goed voorstellen. Ik ben blij dat we nu die WOA hebben, dus prima.
U kunt zich dat goed voorstellen, omdat we nu eenmaal in de polder leven met al die verschillende belangen, dat het gewoon niet anders kan. Ook al zou je dat met je eigen perspectief misschien volledig anders willen.
Ja, als wetenschapper zou ik zeggen, natuurlijk moet je ook die werknemerspositie moet je in zo'n WOA betrekken. Maar het is net een faillissement, hè, dat hele tot stand komen van die WOA. Allerlei conflicterende belangen, of deels parallel lopende belangen. Dus op die manier is die wet tot stand gekomen. Europees gezien, het is een onderdeel van ook Europees gebeurt dit, die schuldsaneringsmogelijkheid. En daar laat de wetgever, of de Europese wetgever, de landen de mogelijkheid om wel of niet werknemers te doen.
Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van het faillissement. Morgen praat ik nog met schuldhulpverlener Jacqueline Zuidweg over hoe je als ondernemer een faillissement kunt voorkomen. Mijn gast is Reinhard Friesendorp, hoogleraar insolventierecht aan de Universiteit Leiden en advocaat en partner bij het Brouw Blackstone Westbroek. U heeft eind jaren 80 zelf in New York gewerkt. U geeft ook nog les in het Australische Melbourne. Dat is een behoorlijk stuk vliegen heen en weer. Dat doet u af en toe in een weekendje zo?
Nou, dat is een tijd geleden, maar dat was wel eens een keer een week op en neer. Ja,
ja, en deze tijd van vliegschaamte en zo, dan doet u dat veel minder en dan gaat het allemaal op afstand.
Nou, Australië was dicht.
Dat scheelt een stuk, ja. De cultuurverschillen, als het gaat over faillissementen, die zijn behoorlijk groot. En het is mooi omdat u juist die brede blik natuurlijk ook heeft. Hoe daar gewerkt en gewoond te hebben zelfs. Kunt u aangeven wat wat die cultuurverschillen zijn? Australië, Amerika, Nederland?
Ik heb niet in Australië gewoond, wel in Amerika. Het grappige is, als je als Nederlander daar naartoe komt, misschien heel naïef in die tijd, van alles is groter en ze spreken Engels. Maar men kijkt echt anders tegen faillissement en business failure. Hè, dat je mislukt in het zaken doen. Uithuilen, opnieuw beginnen, dat is een beetje het parool daar. Dus het wordt gezien als een soort leerervaring.
Mag ik toch even, want dat idee heb ik ook, dat zeker, dat merk je overal waar je ook bent. Bijvoorbeeld ook op congressen, maar toch wat u nu zegt, denk ik, ja, 10 jaar geleden was het zo, misschien is het nu ietsje minder. En toch denk je ook dat men elkaar aankijkt en zegt, nee, dat snap ik, faillissement, maar achter de rug van iemand dat ze toch denken, ja, nou, er zal wel wat mis zijn. Dat zit zo diep ingebakken bij ons. Hoe zou u dat kunnen wegnemen, of zou je dat willen wegnemen?
Ik denk dat iets van volksaard is, Calvinisme wellicht. Hoe kan je dat wegnemen is, het belangrijkste blijft laten zien dat je ervan kunt leren dat het ook resultaten oplevert. Het voorbeeld geef ik dan toch even DAF uit de jaren 90. En dat bedrijf zou gewoon helemaal ontmanteld worden en is weer herrezen. En natuurlijk, en dat moeten we ons blijven realiseren, er zijn altijd slachtoffers, schuldeisers die de dupe zijn van een faillissement. En die zullen daar nooit blij om zijn. En
wie zijn meestal de dupe? Zijn het meestal de kleine leveranciers of misschien zelfs grote leveranciers? Is er één groep aan te wijzen die heel vaak toch wel de pineut is in dit soort gevallen?
Nou, we zeggen altijd de concurrenten schuldeisers. En dat zijn dan leveranciers, dienstverleners. En dat kunnen ook hele grote partijen zijn. Hoor. Dat zijn niet alleen kleine partijen.
Grote partijen als?
Dat kunnen ook de banken zijn voor zover ze geen zekerheden hebben. Dat kunnen groot. Ja,
maar die zijn toch altijd preferent, zoals het hoort, nog steeds in Nederland?
Nee,
belasting aan de banken?
Alleen voor zover zij zekerheid hebben en de onderpand. En onderpand is ook aan waardefluctuaties onderhevig. Dat gaat ook op neer. Dus het kan best zijn dat jij dacht dat jij een hele sterke positie had. En als puntje bij paaltje komt in een faillissement, dat het niks oplevert. En dan sta je ook gewoon achteraan.
Nee, er zijn inderdaad grote verliezers ook. Maar als je failliet gaat, ben je ook een verliezer. Maar je wordt ook zo gezien. En dat is dus anders in Australië. In Amerika sowieso, maar in Australië bijna op zijn Amerikaans. Dat daar ook heel positief naar gekeken wordt. Je hebt tenminste lef gehad, je durft iets.
Nou, van Australië kan ik niet goed beoordelen. Maar in Amerika, voor zover ik dat van de zijlijn kan beoordelen, maar ook in hun aanpak en in hun geschriften. En laat men zien van, oké, weet je, we moeten door. Het is duidelijk meer vooruitkijken dan terugblikken. En op die manier, ik zou bijna zeggen, toch ondernemerschap stimuleren.
Maar is dat een aanmoediging om ondernemerschap te stimuleren of een aanmoediging om iets roekelozer te worden?
Nou, roekeloos. Ook hier komt weer terug dat we terugkijken. Hè, dat we achteraf iets gaan beoordelen. Ik geef een heel mooi voorbeeld, ook weer een beetje uit de oude doos. Dat toen Philips in de begin vorige eeuw een hele grote order binnensleepte bij de toenmalige tsaar in Rusland, bij het Winterpaleis in Sint-Petersburg, kregen ze een order om 50.000 gloeilampen te maken. De fabriek had een capaciteit in Eindhoven toen van 4.000. Dus iedereen zou zeggen, hoe kun je zo'n order aannemen? Dat kan je niet produceren. Uiteindelijk is het ze gelukt. Was het ze niet gelukt, had iedereen het gezegd, roekeloos, dom. Nou, het is ze gelukt. En ik zal niet zeggen dat daar toenmalig fortuin uit is gekomen, maar het was een goede deal. Dus een ondernemer ziet kansen. En ja, het is risico nemen. En risico gaat ook wel eens fout. Maar om dan achteraf alle zeggen, ja, hoe heb je zo stom kunnen zijn? Daar zijn heel veel psychologische onderzoeken naar, biases en vooroordelen.
En heeft u daar als advocaat ook iets mee te maken? Of doet u daar als advocaat ook iets mee? Bijvoorbeeld aantonen dat een keuze die achteraf slecht uitpakt, dat het helemaal geen onlogische keuze was op het moment zelf?
Nou, wat je doet bij procedures die na afloop plaatsvinden, is dat je natuurlijk toch zoveel mogelijk terug in de tijd gaat kijken naar wat er op dat moment bekend was aan informatie. Soms zou je zeggen, ja, je had toen meer informatie moeten zien binnen te krijgen. Dat is allemaal makkelijk gezegd.
Hoe gevoelig is een rechter voor dat argument?
Nou, het grappige is, er zijn uitspraken waarbij rechters zeggen, wij hebben geen vooroordelen. Dat kan niet, dat blijkt uit alle onderzoeken. Iedereen heeft vooroordelen, ik ook, jij ook. Ik denk dat het bijvoorbeeld verschil uitmaakt of de rechter uit een ambtenarennest komt of uit een ondernemersnest komt.
Maar dat is echt heel treurig, eerlijk gezegd.
Nou, dat valt niet te ontkomen. Wij, alle mensen hebben hun bagage, hebben hun rugzak en plaatsen dus steen. En ik kan iedereen aanbevelen de film 12 Angry Men met Henry Fonda uit de jaren 50. Dat is een klassieker en die moet je zien om te ervaren hoe het is dat je vanuit je eigen achtergrond naar dingen kijkt en dus oordeelt. Dus ik probeer mijn studenten ook altijd duidelijk te maken van nou, we nemen elkaar heel snel de maat, maar laten we proberen dat oordeel echt te testen. En dat is ik vind het een prachtig leerstuk van de...
Nog één keer de titel van deze film. Die gaan we allemaal bekijken via YouTube.
12 Angry Men met Henry Fonda uit de jaren 50. Een klassiek courtroom drama. En daar kun je echt zien hoe de invloed is van jouw achtergrond bij jouw oordeel.
Ja, je referentiekader, heel belangrijk dus. Maar dat betekent wel in dit geval, dat zou ik heel goed willen weten, als ik ondernemer was, zijn de meeste rechters komen die uit een ambtenarennest? Misschien wel. Stel dat 90% van de rechters uit een ambtenarennest komt, dan sta je dan als ondernemer.
Ja, nou ja, laat ik zo zeggen, misschien is ook dat een beetje de rol van de advocaat, om daar goed voorbereid in te zijn, hoe je daarmee omgaat.
Ja, maar dat is het. Hè. Dus ook in de geest van de rechter kunnen kijken, dat kan voordelen aanbieden. Heeft het ook, met advocaat heeft het ook te maken. U zegt, we hebben allemaal voordelen. Dat geldt voor u ook.
Zeker.
En heeft u, wat is uw grootste voordeel tegen een ondernemer, wat misschien is weggenomen door uw kennis in de loop der jaren?
Nou, ik denk die vraag van, is iets roekeloos of niet? Je kunt niet ondernemen zonder risico te nemen. En we zijn natuurlijk een beetje in een samenleving dat we alle risico's willen wegwerken. En dat pakt wel eens verkeerd uit. Maar ik zeg ook wel eens, de schuldeisers die met iemand in zee gaan, moeten ook opletten. Want dan zie je ook wel dat sommige schuldeisers worden volledig betaald, omdat ze de vinger aan de pols houden en anderen laten het op zijn beloop en blijken achteraf dus te maken hebben gehad met iemand die geen geld meer heeft.
U weet al heel veel, maar u weet nog meer, zelfs iets over het gedrag van bestuurders en toezichthouders, waar we het nog niet over gehad hebben. Wil ik het kort nog iets over weten? Want ja, hoe en andere betrokkenen hebben ondernemingen in zwaar weer. Kunt u daar patronen in ontdekken?
Wat bedoel je precies?
Het gedrag van bestuurders en toezichthouders en patronen ontdek je vaak waar het misgaat. Dan daar leer je van.
Ook hier weer een beetje mensen is kuddedier. Ook in collegiaal bestuur. Bij besturen zie je dat er sommige bestuurders wat dominanter zijn dan anderen. En die kunnen de rest meeslepen. We hebben natuurlijk hele grote voorbeelden gehad in Amerika met Enron. Ja. Maar in zekere zin misschien ook wel een beetje bij... misschien bij Fokker kom ik daar toch even terug. Frans Zwartouw stond daar toen aan het roer. Was gehuldigd met de Koning Willem I-prijs. Ja. En later blijkt een beetje, als je die prijs kijkt, kan het wel eens zijn dat het bedrijf een paar jaar later failliet gaat. Dat is...
ook een patroon, hè?
Ik zou het zeggen, het zijn toevallig. Maar dat iemand echt een stempel, en dat zie je ook bij het MKB, hè, dat mensen die familiebedrijven die het van de grond af hebben opgebouwd, dat het soms moeilijk is om afscheid te nemen.
Nou, dat is een goede waarschuwing. En dan mag ik ook nog een vraag gaan stellen, want dat doen mijn gasten via de kettingvraag. Een korte, bondige vraag graag aan schulphulpverlener Jacqueline Zuidweg. Zij is directeur van Zuidweg en Partners. Wat wilt u aan haar vragen?
Nou, zij begeleidt ondernemers. Onder andere, moeten we doorgaan of moeten we stoppen? En mijn vraag aan haar is, als zij eigenlijk tot de conclusie komt, we moeten stoppen, van wanneer adviseer je zo'n ondernemer om het eigen faillissement aan te vragen? Of wanneer zoek je naar alternatieven? En wat zijn dan die alternatieven?
Hartelijk dank. Reinoud Vriesendorp, hoogleraar insolventierecht aan de Universiteit Leiden en advocaat en partner bij De Brouw Blackstone Westbroek. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Nu Iwan Verrips met BNR Breed. Dag.
De Big Five Week van het faillissement wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De cashflow-formule voor gezonde financiën.
De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.